Goedemorgen. Heel hartelijk welkom. Meer mensen dan ik had verwacht of gedacht. Hoe kan het? Ja. Maar dat is fijn. En u wordt ook hartelijk gegroet. Niet alleen maar door mij, maar juist ook door de Heer die hier aanwezig is. Die hier eerder was. En die heel graag zijn kinderen wil verzamelen en wil omarmen. Ik steek daarom ook paaskaars aan. Elke keer weer als u hier naartoe kijkt, dan ziet u de kaars branden en kunt u zich bedenken dat de Heer hier is en dat Hij het licht in onze wereld, in ons leven wil zijn. Ik ga u graag voor in gebed. Dank u wel, God van het licht en van het leven, dat u hier wilt zijn om ons te ontvangen. Dank u wel dat u hier bent en dat u ons ziet en dat u ons kent. Ons diepste verlangen, ons diepste afwijzen. Alles wat goed is en wat niet goed is. En dat u er toch bent om ons te voeden met uw woord. Door de liederen die we samen mogen zingen. En door elkaar ook te erkennen als uw kinderen. Dank u wel dat u niet alleen maar hier bent, maar ook hier in onze plaats. In onze omgeving, in ons land. En wereldwijd. Heer, en daar zullen we straks ook van zingen, dat u nog altijd alles in uw hand heeft. En als we naar de berichten luisteren, dan hebben we het idee dat u deze wereld vergeten bent. Maar dat bent u niet, u weet alles en u doet ook alles op uw tijd. U maakt dingen mooi en u breekt ook dingen af. Dank u wel dat we u mogen vertrouwen. En dat willen we ook en daar willen we elkaar ook in aanmoedigen. Heer, dan vragen we dat u uw geest zendt, zodat die ook in ons hart uw woord kan uitwerken. Tot eer van uw naam. Amen. John spreekt straks en zal ook het avondmaal bedienen.
De titel van de preek is: God is goed, ondanks beproeving en verzoeking. God is goed, ondanks beproeving en verzoeking. En voor verzoeking mag u ook lezen verleiding of bekoring. Dat is Nederlands een wonderlijke taal, want als je spreekt van een bekoorlijke jonge dame, dan bedoel je daarmee dat ze charmant is, hoop ik. De laatste tijd ben ik nog voorzichtiger met wat ik zeg, want ik begrijp dat woorden veranderen door de tijd. En wat je in de ene plaats en tijd kunt zeggen, kun je in de andere plaats en tijd weer niet zeggen, want dat is dan weer niet gewenst. Maar in ieder geval, God is goed, ondanks beproeving en verzoeking. Nu sta ik voor een dilemma met het boek Jacobus, de brief. Ik wil er niet jaren over doen. Ik bedoel, ja, en er zijn heel veel dingen te zeggen. Aan de andere kant is het wel zo, als we letten op de hoge grote lijnen, dan lukt het wel. Dus ik probeer niet over alles iets te zeggen. En vandaar dat ik dus voor nu heb gekozen voor Jacobus 1, vers 9 tot 18. Wie de eerdere wilt zien of horen, wie wilt horen op de website, zijn de oudere preken over Jacobus ook wel te vinden. Maar nu lezen we Jacobus 1, vers 9 tot 18 in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Even kijken, waar ben ik ook alweer? Deze. Ja. Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn aanzien. En laat de rijke trots zijn op zijn nederige staat. Want hij zal vergaan als een bloem in het veld, hij die rijke dus. Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan, terwijl hij nog volop met zijn zaken bezig is. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwe krans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren, die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baat ze de zonde, en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemel lichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij, als het ware, de eerste opbrengst van zijn schepping zijn. Eerste routekaart. Het stuk valt uiteen in stukjes, kun je wel zeggen. Eerst krijgen we de grote omkering. Door een aanzienlijke mag trots zijn en de rijke moet voorzichtig worden. Dan gelukkig wie volhardt in beproeving. Dan verleidingen zijn er, maar komen niet van God. Dan God is goed en geeft alles wat goed is. En tot slot, wij christenen zijn door het evangelie tot leven geroepen als eerstelingen. Eerst de grote omkering. Als we de tekst lezen, dan lezen we iets verbazend, wekkend. De onaanzienlijke, de arme, de man zonder status, de vrouw zonder aanzien, mag trots zijn op de status die ze hebben, want ooit komt er een omkering. En de persoon die in deze wereld rijk is, ja, als die niet nederig wordt, dan zal er een einde komen daaraan. Nu is voorzichtigheid geboden, de ene rijke is de ander niet. Bill Gates was ooit de rijkste man ter wereld en hij heeft het als zijn levenstaak gesteld om al die rijkdom weg te geven. Ja, dat kost nog tijd en moeite natuurlijk. En natuurlijk, voor zijn goede daden wordt hij dus voor antichrist uitgemaakt door sommige dwaze mensen. Nou ja, goed, ik weet wel andere kandidaten voor die titel, maar nu even niet. Nee, in de wereld zijn machtige en rijke mensen in aanzien en Jacobus draait het om. Laat de machteloze trots zijn en de machtige zijn nederige staat inzien, want rijkdom redt niet. Ja, Jacobus die stierf in 62 en in 66 brak in Jeruzalem, in Judea, de Joodse oorlog uit, de Joodse opstand. Ja, en toen was het gedaan met de rijkdom van de hoge priesters en andere rijken, want de Zeloten hadden daar niet zo van. En ja, en toen de stad vernietigd werd in 70, waren ook de grote huizen en niet meer. Ja, in onze wereld zien we heel veel rijkdom. 1% van de mensheid heeft meer rijkdom dan alle anderen samen. Ja, dat is opmerkelijk. En toch, van de ene dag op de andere, als er een beurs terugval is, dan verdampt de miljarden aan geld. Overigens, de zeer rijken hebben daar minder last van dan de minder rijken, want ja, hun pensioen zit er vaker nog in. Maar goed, zoals bloemen in groen gras verdorren als de zon fel schijnt, zo vergaat de machtige. Deze afbeelding is van Azeka in de lente. Ik was op zoek naar een afbeelding uit Galilea. In Galilea is het nog meer zo, als het voorjaar er is, vlak na de grote regens, en voordat de zon al te fel schijnt, heb je niet alleen groen-groen gras, maar in het groen-groen gras heb je ook nog bloempjes, geel, rood, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hier zie je ze ook nog wel, die bloempjes. Maar als de zon opkomt, dan verleppen en vallen de bloempjes als eerste af. Het gras wordt ook wel geel, maar het duurt wat langer. Dus ja, dit is zoals het eruit ziet in onze wereld. De rijken die lijken bloempjes die bloeien, maar ze staan op het punt om te verdorren. Jacobus gaat verder. Gelukkig wie volhardt in de beproeving. De christen die God bovenal lief heeft, doorstaat beproeving. Want die weet, ook dit gaat voorbij. En wat we hebben, kunnen we niet vasthouden. Maar hij houdt ons vast en hij verandert niet. Hij leidt ons tot het eeuwige leven. En die persoon krijgt het eeuwige leven zoals God heeft beloofd. Een kleine foutje, dat zal opvallen, dat had een hoofdletter moeten zijn. Soms dan, maar goed, het is zoals het is. Maar nu, de hoofdzaak wel. Verleidingen zijn er, maar komen niet van God. Verleiding, verzoeking, bekoring. Nu, verleiding komt door de eigen begeerte, wat we willen, of waar we bang voor zijn, of wat we belangrijk vinden. Dat zijn, en die zijn niet noodzakelijkerwijs verkeerd, hoor. Want je kunt dingen willen die goed zijn. Gezondheid, een baan, een huis, dat mag je allemaal willen. Gezond eten, heel veel dingen kun je willen. Angst leidt mensen ook, waar mensen bang voor zijn. En dat varieert ook per plaats. Ooit was ik in Italië en gingen we naar Napels om Pompeii te bezoeken. Die stad is in 1979 verwoest door een vulkaanuitbarsting. De Vesuvius plofte. Nu had ik, voordat we naar Napels gingen, wat onderzoek gedaan, dat kan. En het bleek dat de Vesuvius met enige regelmaat ontploft. En ooit was hij zodanig ontploft dat het hele gebied dat nu Napels is, er ook niet meer was. En toen kwamen we daar in de bus en het was zo stikdruk in het spitsuur dat ik dacht bij mezelf, wat doe ik hier bij een vulkaan? Want als die gaat ontploffen, je kunt nergens naartoe. Ik bedoel, nou ja. Maar kennelijk hebben de Napolezen daar geen last van. Ja, ze hebben de maffia, dus waarom zou je? Ik heb begrepen dat sommige Italianen het wat vreemd vinden dat Nederlanders onder zeespiegel leven. Ja, dat is ook zo raar iets. Hè? Bedoel, wie doet dat? Hè? Maar goed, verleiding komt door de eigen begeerte, de eigen verlangens, de eigen angsten. En dat varieert per persoon. Zo hebben we Evelie en Noanna en chocolade. Evelie heeft een vriendenboekje van de zoete zusjes. En er zijn vraagjes op. En een van de vragen is, als je 24 uur de baas was, wat zou je doen? En wat denk je dat Evelie heeft ingevuld? Chocola eten. Ja, chocola eten. Niet dat ze zoveel chocola eet, want ja, ze is matig daarin. Maar daar staat tegenover Noanna, die geeft niet om chocola. Dus wat voor de een verleiding, een verzoeking, het toppunt is, is voor de ander, nou ja, laat me zitten. Dan is het opmerkelijk. Passies van de Brein is een boekje geschreven door Margriet Sitskoorn. Foto, niet helemaal goed zichtbaar, maar ach. 2010, zij is hoogleraar klinisch neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Dit boekje kwam uit in 2010, dus ik weet niet of ze nu nog actief is. Maar zij heeft een studie gemaakt van de 7 zonden, om te kijken waarom zondigen zo verleidelijk is. Die 7 zonden, hebzucht, afgunst, trots, luiheid, woede, lust, vraatzucht. En dan laat ze zien, vanuit de kennis van de hersens en de hormonen en enzovoort, ja, dat we inderdaad heel goed klaar zijn om te zondigen. We moeten niet, maar we kunnen het heel goed. Ja, het zit allemaal zo in ons hoofdje. En dan denk ik aan iets wat al heel lang bekend is. Bijvoorbeeld verslavingsgedrag. En dan denk ik aan het gokken, wat nu ook online kan. En dan kun je afvragen, waarom gaan mensen door met gokken totdat ze dus helemaal geruineerd zijn? Wel, het antwoord is vrij simpel en is eigenlijk al ontdekt, bijna 100 jaar geleden. Dat was toen men in Amerika bedacht dat om menselijk gedrag te kennen, moeten we ratten gebruiken. Een beetje kleine, kun je fokken en zo. Had men bedacht, we nemen een klein doosje met 2 hendeltjes. Daar stoppen we een rat in. En als je nu het juiste hendeltje intikt, dan komt een stukje voedsel tevoorschijn. Nou goed, zo gezegd, zo gedaan. Doosje, ratje erin. En na verloop van tijd tikte het ratje per ongeluk het goede hendeltje en toen kwam er wat eten. Nou, die ratten zijn niet dom natuurlijk, dat begrijp je. Die gaat al heel snel door van, hé, wacht even, die moet ik hebben, die levert die eten, die niet. Dus kennelijk had het beestje wat geleerd. Dus tik, eten, tik, eten, tik, eten. Maar na verloop van tijd, ja, dit is een experiment, hield men op met het eten geven. Ratten zijn niet dom. Na verloop van tijd dacht die rat, weet je wat, ik heb het wel bekeken. Dat levert ook niets op, ik ga wat anders doen. Dus met andere woorden, het gedrag dat niet versterkt werd, niet beloond werd, dat hield op. Maar nu komt het. Als de beloning zo nu en dan gegeven werd, na 10 tikken of, en soms na 20 of na 30, zo nu en dan, dan bleef de rat doorgaan met dat hendeltje intikken. Hij stopte niet. Nou, een gokker die 1 keer een 10 wint, die denkt van, yes, ik ben een winning streak. Ja, goed. Ja, statistisch kun je niet winnen. Dat is hoe verslaving werkt. Maar ook machtsongelijkheid bevordert ook zonde. Dat weten we inmiddels van grote machtige mannen die in deze tijd vielen omdat ze dachten dat ze onkwetsbaar waren. Een man die dacht van, nou ja, een dienstmeisje, niet een dienstmeisje, een meisje dat de bedden opmaakt in een hotel, is daar niet alleen om het bed op te maken, maar die is er ook daar voor mijn seksueel genoegen. Ik bedoel, zo'n man is in ongenade gevallen. Maar er zijn jaren geweest en tijden dat zo'n man onkwetsbaar was. Want wie gelooft nu een eenvoudig meisje tegen zo'n machtige man? En ook in kerken meervoud, is sprake geweest van machtsongelijkheid dat geleid heeft tot gedrag dat niet passend is. Maar machtsongelijkheid bevordert ook zonden zoals kolonialisme. En dan hebben we het niet over het gaan naar IJsland toen er niemand was en daar dan neerzetten. Want ja, ik bedoel, dan is er niemand. Dat zal wel. Nee, maar het is gaan naar gebieden waar wel mensen zijn. Naar Amerika, bijvoorbeeld Noord-Amerika, waar 30 of 33 miljoen Indianen waren. Maar ja, ze hadden geen hekken om hun bezit. Dus zogenaamd hadden ze geen bezit. Dus konden ze dat wel innemen, ja. Kolonialisme, imperialisme, waarbij, of het nu Brits is, Frans, Duits, Russisch, wij hebben het recht omdat we machtig zijn en dat is dat. Slavernij. Slavernij is van alle tijd, al kennen wij het nu het meeste door de Afrikaanse slavernij. En inderdaad, naar Amerika zijn misschien 10 miljoen Afrikanen afgevoerd als slaaf in de loop van de tijd. 300.000 door Nederlanders, als ik het goed heb. Aan de Arabische kant van de golf zijn er 14 miljoen Afrikanen afgevoerd. Die kant uit. Maar slavernij was er ook al ten tijde van Jezus en Paulus. En de natuurwet zegt, mensen zijn geboren om vrij te zijn. Maar ja, ze kunnen toch slaaf worden. En hoe losten de Romeinen dat op? Nou, zeiden ze, als je iemand verslaat in de oorlog, dan kan die kiezen om zelfmoord te plegen, dat is heel eervol. Maar als hij kiest om in leven te blijven, ja, dan is hij zonder eer en een slaaf. Ja, bedoel, het enige probleem met een slaaf is dat hij weg kan lopen. Maar ja, goed, dat kun je hem afleren. Slavernij. En ook ongewenste intimiteiten. Ja, ik ben wel een beetje bezorgd over dat begrip, omdat het een beetje erg breed is. Maar niettemin, je kunt beter meer voorzichtig zijn dan niet voorzichtig. En dan hebben we te maken dus met machtsongelijkheid die aanleiding kan geven tot alle mogelijke zonden die verkeerd zijn. Jacobus omschrijft het als volgt. Onze begeerte is er, we willen iets hebben en we gaan er net zo lang op broeden dat we het krijgen. Maar als we het dan hebben, dan leidt dat tot de scheiding van God, tot de ondergang. En ja, de films, series, toneelstukken, die breien op dit punt voldoende voort, dus die ga ik niet aanhalen. Maar beter nog is wel te beseffen, God is goed en geeft alles wat goed is. En tot wat goed is, is ook seksualiteit als het in de goede kade is, is ook eten als het in de goede kade is. Ik heb net een hoofdstukje gelezen over Hildegard van Bingen. Hildegard van Bingen leefde in de 12e eeuw, dame van aristocratische afkomst, die heel geleerd was, visioenen had, mogelijk ook migraine en overgangsklachten, maar goed, dat is nou de heer nog leer. Deze dame die had ook een klooster, maar daarin waren adellijke dames en zij waren God toegewijd, maar ze begrepen wel dat als je God toegewijd bent, ben je een prinses. Dus zij gingen naar de eredienst met mooie zijden dingen, met losse lange haren, aristocraten, met keurige brosjes. En na de eredienst hielden ze van een goede maaltijd met een goed glas wijn. Beslotverrekening, het waren koningskinderen. Dus voor deze kloosterlingen was geen sprake van het kapotmaken van jezelf met vasten en met geestelingen en dergelijke dingen. Nee, je lichaam is goed omdat het is door God gegeven. Die wijd je aan God toe. En het goede van deze aarde mag je met mate en wijsheid gebruiken. Dat geldt voor alle mensen. God is de God die geeft, God is goed. En God is niet wispelturig zoals de Grieks-Romeinse goden. De klassieke opvoeding is een beetje vanuit de tijd. Al komt het terug in al mogelijke Disney-films, waarin heroes of halfgoden weer verschijnen, maar dan wel aangepast aan kindermaat. Dus dan heb je Heracles, maar de kinderen zullen nooit begrijpen hoe het komt dat Hera zo boos is op Heracles. Ja, goed, daarvoor moet je de oertekst kennen natuurlijk. Hè. Maar een kenmerk van de Grieks-Romeinse goden is, hun wispelturigheid. Dan zijn ze voor je, dan zijn ze tegen je. Ja, het is maar hoe het uitpakt. En dan heb je ook nog te maken met te veel goden. Ja, dan als je de ene god beledigt, dan heb je een probleem met die god. Gelukkig waren die goden wel enigszins beperkt. Odysseus had problemen met de zeegod, maar dan moet je aan land zijn, dan heb je minder problemen met hem, want dat is niet zijn gebied. Hè? Ja, God is niet wispelturig en God veroorzaakt niet de verleiding voor je, dat doet hij niet. Maar hij heeft wel een wereld gemaakt waarin mogelijkheden zijn en keuzen. En het is goed om zo te kiezen dat je verleiding goed op afstand houdt. Er zijn, ja, als je niet te veel wil snoepen, moet je niet te veel snoep in huis halen, dat scheelt. Als je niet te veel wil drinken, moet je geen alcohol in huis halen, dat helpt ook. En zo zijn er dingen die je kunt doen en kunt laten. Nee, God veroorzaakt je verleiding niet en hij laat je er ook niet in vallen. Dat was ook bekend in de Joodse traditie, immers God is God. Jezus Sirach, die zegt ook, God veroorzaakt de verleiding niet. Ja, wij christenen zijn door het evangelie tot leven geroepen als eerstelingen. Dan wel, je kunt ook zeggen, de mensen van de tijd van Jacobus waren de eerstelingen en wij volgen ook nog. Maar het einde is nog niet, maar wij zijn tot het leven geroepen door het evangelie. De mensen door Jacobus aangesproken hebben het evangelie gehoord en hebben die geloofd. Dat Jezus is de Messias, dat hij is de verlosser van de wereld. En daardoor zijn zij eerstelingen. En wij die nu geloven zijn samen met hem. Samen wachten we op Jezus' terugkomst. Maar wij zijn geroepen om stand te houden in verzoeking en beproeving. Want die zullen zijn afhankelijk van waar we zitten en wat we kunnen. Iemand die heel veel geld heeft, heeft heel veel mogelijkheden, maar staat ook bloot aan heel veel gevaren. Ja, alles van kidnapping tot hacking, tot weet ik wat nog niet meer. En zo kunnen we ook een deel zijn van Gods antwoord, ook tegen machtsongelijkheid. Dat we inderdaad kunnen wijzen op wat recht is en wat goed is. En daarbij moeten we erkennen, onderkennen, dat mensen in verschillende fase van de geschiedenis, ja, soms blind zijn voor het een of het ander. Winston Churchill zullen we altijd in ere houden als de geweldige man die Hitler weerstond. En inderdaad, het was Hitlers plan om na het verslaan van Frankrijk, waarvoor dus Nederland en België een bijproduct waren, een vredesverdrag te sluiten met Engeland, om daarna Rusland aan te vallen. Ja, en als Churchill nu slim was geweest, had hij een vredesverdrag met Hitler gesloten. Dan had Hitler Rusland kunnen aanvallen en hadden de communisten en de nazi's elkaar dood kunnen vechten. En na een tijd van herstel enzovoort enzovoort enzovoort, nou ja, kun je weer andere dingen doen. Maar godzijdank was Churchill Churchill en deed hij dat niet. En daardoor zijn wij in Europa verlost geworden. Niet eens zozeer van een Duitse overheersing, maar van een nazi-overheersing dat racistisch was, dat antisemitisch was, dat moorddadig was en dictatoriaal. En zijn wij nu, hebben we dus na die oorlog een tijd gehad van vrede dat nu weer reeds verstoord is, doordat er een man is die een eeuw te laat woont en die rancuneus is. Die leider is van het grootste geografische land ter wereld en nog is het niet genoeg. Ja, de begeerte leidt tot gedrag en het gedrag leidt tot waartoe leidt. En in zijn geval leidt het tot het lijden van heel veel van zijn eigen mensen, om niet te spreken van de mensen in Oekraïne. En ook hiervoor geldt, we kunnen alleen bidden dat God in zijn wijsheid en genade uitkomst kan geven. Maar daarbij moeten we wel doorgaan met standhouden tegen verzoeking en beproeving, maar ook een deel zijn van Gods antwoord tegen machtsongelijkheid. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader, we danken u wel dat we in de voetsporen mogen gaan van Jezus, die in zijn machteloosheid de machtige was, die in staat was om de boze te overwinnen en te laten zien dat u liefde bent. Geef ons daartoe ook wijsheid in de dingen van alle dag. En help ons om niet met boosheid te reageren op onbenulligheden, maar wel om een passende, ja, hoe moet ik zeggen, afkeer te hebben van onrecht, van zonde. Maar ook een bewogenheid voor mensen, beseffend dat wij allemaal in staat zijn tot gruwelijke dingen als de omstandigheden daar zijn. Beseffend dat we allemaal zo in elkaar zitten in ons hoofd dat we voor verslaving kunnen vallen of voor andere zonden. En dan bidden we ook, leid ons niet in verzoeking. Houd ons verre van het kwaad en help ons ook om daarin ook mee te werken. En zo gaan we ook deze week in. Geef dat we iets van uw liefde kunnen laten tonen aan de mensen om ons heen. Geef wijsheid waar beslissingen nodig zijn. Geef kracht om te dragen wat we niet kunnen veranderen. En dan prijs uw naam, want u bent goed. U bent niet wispelturig. En we kunnen uitzien naar de komst van onze Heer Jezus Christus. We kunnen weten dat alles omgekeerd zal worden. Dat het kwaad en de kwaden niet het laatste woord hebben. Maar u heeft het laatste woord. En zo kunnen we in alle rust, in alle blijdschap u prijzen. Amen. Maar nu mag ik u heen zenden naar de koffie en naar huis. Met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.